Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook als je thuis meekijkt, als je thuis met ons verbonden bent, van harte welkom. Vandaag is het thema de goede weg vinden. Ook een mooie gedachte om mee te nemen het nieuwe seizoen alvast in. Hè? De goede weg vinden. Dat het niet altijd eenvoudig is, dat blijkt maar, ook als je het nieuws een beetje volgt. Het is niet altijd makkelijk om het goede te doen. Het is niet altijd makkelijk om het wijze te kiezen. Maar we mogen wel weten dat God ons die weg wil wijzen. En daar horen we in deze dienst meer over.
We lezen twee gedeelten uit de Bijbel vanmorgen. Matteüs 7, vers 13 en 14. En dat zijn ook de versen waar de preek over zal gaan. En daarbij Johannes 10, vers 1 tot 15. Eerst Matteüs 7, vers 13 en 14. Ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waardoor velen naar binnen gaan, die leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe en slechts weinigen weten die te vinden. Johannes 10. Waarachtig, ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open, de schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit. De schapen volgen hem zo, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging verder. Waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen. Hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven. In al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht, zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. We gaan samen luisteren naar de verkondiging. Het thema voor de preek is de goede weg vinden. En zoals ik al zei, gaan we in de preek aan de slag met de woorden van Jezus. Ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe. Slechts weinigen weten die te vinden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten. Hij hing in menig catechisatielokaal, verenigingsgebouw, ook wel bij de mensen thuis. De poster van de brede en de smalle weg. Ik weet niet of er wat herkenning is in de zaal. Mensen die zeggen, oh ja, die ken ik. Het is al een wat oudere prent. Hij komt oorspronkelijk uit Duitsland, een beetje eind 19e eeuw. Een zekere Charlotte Reilen heeft alles bij elkaar bedacht en gevoegd om deze plaat tot een eenheid te maken. En werd gedrukt. En al snel werd die in heel Europa verspreid. Ook in Nederland. De verkoop was een groot succes. De eerste lichting was gelijk 10.000 stuks en raak. Het tafereel is van een treffende eenvoud. Op de voorgrond de 10 geboden. Iedereen kan weten wat de bedoeling is in het leven. En daarna zijn er twee mogelijkheden. Links een grote boog met het woord welkom erboven. En daarachter een brede weg. En rechts een klein poortje en daarachter een smalle weg. En er staat ook een wegwijzer bij die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Linksaf voor dood en verdoemenis en rechtsaf voor leven en zaligheid. Op die brede weg is het een gezellige drukte. U wordt van harte welkom geheten. En veel mensen zijn er en ze lopen in voor die tijd heel modieuze kleren. En Bacchus zit links en Venus rechts bij de ingang. Wijntje en treintje dus. Langs de weg een terras, een danszaal, een gokhuis, een theater. Er wordt gedanst en gefeest. Maar hoe verder je komt op die weg, hoe duidelijker de gevolgen van deze manier van leven. Diefstal, een vechtpartij, zelfs een moord, maar ook, best up-to-date, slavernij en dierenmishandeling. En aan het eind zien we zelfs een trein. Ik heb me toen afgevraagd, wat doet die trein daar nou? Maar dat is de trein die op zondag ook rijdt en daardoor de Sabbatsheiliging doorkruist. Nou, het einde van die brede weg is de stad Babel die in vuur en vlam ten onder gaat. De ingang van de smalle weg is een klein poortje. Waarschijnlijk een dominee of tenminste een ouderling in een donker zwart pak wijst de ingang. Storm loopt het bepaald niet. Eenmaal door de nauwe poort heen, zie je links het kruis waarin de Heer Jezus gestorven is. Daaronder stromen van levend water. Mooi beeld. En rechts een kerk. En als je door de ramen van de kerk naar binnen kijkt, zie je dat daar het heilig avondmaal gevierd wordt. Vervolgens een zondagschool, een tent voor evangelisatie, om daklozen op te vangen, een weeshuis, een ziekenhuis. En dan gaat het smalle pad verder, de steile berg op. Het einde van de weg is mooi. Het nieuwe Jeruzalem, dat als een gouden stad bij God vandaan neerdaalt. Tussen die beide wegen is een kloof. En hoe verder je komt, hoe dieper die wordt. Ja, er zijn wel twee bruggetjes. En we zien op het laatste bruggetje nog aarzelend iemand oversteken. Daarbij de Bijbeltekst van de verloren zoon die terugkeert. Maar in die kloof ook de tekst uit die gelijkenis van die rijke man en die arme Lazarus, waarin Abraham zegt dat die kloof onoverbrugbaar is. Dus zomaar even van die brede naar die smalle weg oversteken, is haast niet mogelijk. En de boodschap van deze plaat, hij mag nu wel uit, is helder. Op welke weg ben jij? De brede weg, vol plezier, genot, maar eindigend in het oordeel. Of ben jij op de smalle weg, een vroom en aan God toegewijd leven, dat eindigt in de hemel? En dat is natuurlijk helemaal niet zo'n verkeerde vraag, om daar eens mee aan de slag te gaan, zo in je leven. Het is immers ook de vraag en de aansporing die de Heere Jezus in de tekst die we gelezen hebben geeft. Ga door die nauwe poort naar binnen, zegt Jezus. Want die brede weg die vele mensen volgen, die leidt tot de ondergang. En die nauwe poort en die smalle weg, ja, die leiden naar het leven. En slechts weinigen weten die te vinden. Dus dat zo'n plaatje weer eens oproept, die vraag ook voor ons: welke weg zit ik nou? Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Zelfs misschien heel belangrijk. Denk ook even aan jullie, jonge mensen. Hè, dat je jezelf van tijd tot tijd die vraag stelt: welke richting gaat mijn leven nou op? En welke keuzes maak ik? En waar loopt mijn leven dan op uit? Ben ik erop bedacht dat de keuzes die ik maak er wel degelijk toe doen in mijn leven? En heb ik door dat wat de wereld allemaal biedt, en wat is dat ontzaglijk veel in onze tijd, wat er allemaal op jonge, maar ook op oudere mensen afkomt, dat dat toch vaak haaks staat op wat God van ons vraagt en hoe Hij het leven bedoeld heeft. Belangrijke vraag. Het is een belangrijke vraag die de Heer Jezus ook in ons midden legt. Maar toch, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar bij mij wringt het toch met die poster. Dat beeld dat geschetst wordt. En misschien hebben jullie dat ook wel iets van, ja, het is wel duidelijk, maar ik mis iets. Is dit nu wat de Heer Jezus bedoelt? Want neem nou even die brede weg. Zijn dat nou alleen maar slechte dingen die daar gebeuren? Zijn er bijvoorbeeld geen hele mooie inhoudsvolle en betekenisvolle stukken in een theater te vinden? Of in een film? Wat is er mis met een goed glas wijn op z'n tijd? Wat is er eigenlijk gebeurd met de Heer Jezus die als eerste wonder water in wijn veranderde? Het roept een beeld op van beperkingen die we elkaar misschien ook helemaal niet op hoeven te leggen. Zoals Paulus het schrijft. Als u met Christus nou dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan allemaal geboden opleggen? Alsof u nog in die wereld leeft. Raak dit niet aan, proef dat niet en blijf daar vanaf. Paulus zegt dat zijn allemaal menselijke voorschriften. In principe over zaken die door het gebruik vergaan. Dan moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst. Zelfvernedering en verachting van het lichaam heeft geen enkele waarde, zegt hij. En dient alleen maar tot eigen bevrediging. En dan nog iets, voelt het niet heel erg zwart-wit wat er over die brede weg gezegd wordt? En de mensen die daar zijn. Is het nu zo dat op die brede weg, in de maatschappij, om ons heen, laten we maar zeggen, de niet-christelijke wereld, alleen maar slechte dingen gedaan worden? Hoeveel niet-gelovigen zijn er en wat kunnen we daar dankbaar voor zijn? Die zich met hart en ziel inzetten voor de maatschappij. Het goede zoeken voor mensen. En zorginstellingen. En pleegzorg. En ziekenhuizen. En maatschappelijke zorg. Dat is echt niet voorbehouden aan de kerken. Wat is er veel goeds en wat is er veel zorg in de wereld buiten de kerk? Mensen die zich inzetten voor wat kwetsbaar is, onbaatzuchtig en vaak voorbijgaand aan eigen belang. En vice versa. Die smalle weg, gaat het daar dan allemaal zo goed? Dat inkijkje hè, in die poster, als je dan, moet je thuis maar eens kijken, door dat glas kijkt en je ziet daar het heilig avondmaal gevierd wordt in de kerk. Maar wij weten ook uit de afgelopen tijd dat er ook binnen de muren van kerken en binnen de verwachte veiligheid van gemeentes ontzaggelijk veel is misgegaan in misbruik van kwetsbare mensen. Wat gaat er veel mis? Ook op, ja, laten we dan maar even zeggen, die smalle weg. En ken je eigen hart, zou ik zeggen, als gelovige. Wees eerlijk. En dan weet je wel wat daar in huist. Dus dat hele idee van de kerk versus de wereld. Die smalle weg waar je rechtstreeks het koninkrijk van God binnenloopt. Zonder daar gehinderd te worden door wat je ook maar kan afleiden. En die brede weg van die wereld waar alles mis is en niks van klopt. Bij mij wringt het in ieder geval. En dan ook nog de gedachte dat die smalle weg een soort detour is, een soort omleidingsroute waarbij je daar ook helemaal weg kan blijven van die brede weg. Dat je er niets mee van doen hebt. Dat er geen verleidingen in ons leven zijn als christenen. Als dat nou zo zou zijn, ja, dan zou het inderdaad wel een heel prettige weg zijn om te gaan. Maar leert de Heer Jezus zelf ons niet dat die smalle weg, de weg is juist dwars door het leven heen. Is de Heer Jezus niet ons grote voorbeeld die dwars door alle ellende en zorgen en verleidingen van het leven heen trok? En het zelfs opzocht bij die tollenaars, aan tafel zat en de maaltijd met ze gebruikt. Dat smalle pad is geen wereldmijding. En zo heeft Jezus het ook tegen zijn leerlingen gezegd. Ik zend jullie als schapen tussen de wolven. En in deze wereld zullen jullie het moeilijk hebben, maar houd moed, want ik heb de wereld overwonnen. Ik denk dat de eerste conclusie is die wij kunnen trekken. Dat smalle pad loopt dwars door deze wereld heen. En hoe kun je die weg dan toch gaan? En hoe kun je hem vinden? Waar is dan dat kleine poortje dat je de toegang erheen verleent? Nou, deze woorden maken deel uit van de bergrede van Jezus. Jezus' woorden over het koninkrijk van God. Een rede waarin Jezus ons oproept heel serieus te doordenken wat God van ons vraagt. En Jezus neemt in die bergrede de geboden die we vanmorgen ook gehoord hebben, die 10 geboden en ook andere geboden uit Gods woord. En hij brengt daar telkens een verdieping in aan. Alsof Jezus wil laten proeven, die smalle weg, dat is niet de gemakkelijke weg. Maar wat is het belangrijk dat je zoekt en blijft zoeken naar wat God echt bedoelt. Een voorbeeld, zegt Jezus, jullie hebben gehoord dat er gezegd is, pleeg geen moord. Want wie een moord pleegt, die zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Maar ik zeg jullie, zelfs ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, die zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. En wie tegen hen niets nut zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Het kwetsen van de ander. In woorden en daden. Doordenk eens wat het betekent voor de ander. Jullie hebben gehoord, zegt Jezus, dat er gezegd werd, pleeg geen overspel. Maar ik zeg, ieder die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. En even verderop, oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat jij velt, zal er over jou geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Niet eenvoudig dus, die smalle weg gaan en voor jezelf ook helder hebben en echt doorgronden wat God van je vraagt. Nou, Aaron had het al eventjes over onze minister van Justitie afgelopen week. Nou, dat is precies zo'n voorbeeld. Het lijkt allemaal helder en klip en klaar. Maar het is zo moeilijk. En ik dacht ook wel met al die tumult over die minister. In wat voor maatschappij zijn we verzeild geraakt. Dat een minister weg zou moeten omdat hij een arm om zijn schoonmoeder legt op zijn eigen bruiloft. Elke tijd heeft wel weer zo zijn eigen vragen. Waar je misschien een jaar geleden van gezegd zou hebben, nou, dat kan ik me echt niet voorstellen. Het gaat niet vanzelf. Die smalle weg die gelovigen moeten gaan, is dus een weg dwars door het leven heen. Met alle mooie en moeilijke dingen die op je afkomen. En denk maar niet te snel dat jij dan precies altijd de juiste keuzes maakt. En al helemaal, pas dan ook op met dat een ander opleg. Want zo gaat het dan wel vaak. Jezus was in die bergrede heel vaak in gesprek met de fariseeën en de schriftgeleerden. Die dachten precies te weten hoe het allemaal moest. En dat vooral aan anderen wilden opleggen. En Jezus wijst precies aan in hun leven dat er een balk in hun eigen oog zit. En dat ze iets op moeten houden over die splinter bij hun buurman. Leven zoals God dat vraagt en de diepte van zijn geboden doordenken. Dat is waar Jezus op doelt in zijn bergrede. En lukt jou dat, als je eerlijk bent? Gods goede woorden tot de kern ervan toepassen in jouw leven. Jezus vraagt het. Wij proberen het. Het smalle pad te gaan. Het is een opdracht. Maar soms zijn de vragen te groot, de keuzes te omvangrijk, de invloeden van de wereld te krachtig en raken we die weg toch maar weer kwijt. Denk eens aan de leerlingen van Jezus, dan loop je toch 3 jaar met de Heer Jezus op en heb je alles toch wel tot je kunnen nemen. Als het er echt op aankomt in Gethsemane, dan zijn ze allemaal weg. De goede weg vinden. Nou, al pratend denkt u misschien, nou, kan het eigenlijk wel? Is het niet te hoog gegrepen. We hebben ook die prachtige woorden van Jezus gelezen uit Johannes 10. Ik ben de deur, zegt Jezus. Wanneer iemand door mij binnenkomt, dan zal hij gered worden. Hij zal weidegrond vinden, ingaan en uitgaan. Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Wat is dat een mooie ontdekking die je mag doen. Als je op zoek bent naar die smalle weg. En je het verlangen in jezelf voelt. Ik wil die weg wel gaan. En ik wil wel luisteren. En ik wil wel dat leven vinden waarvan ik toch van overtuigd raak. Alleen die weg brengt mij in het leven dat God bedoelt. Eeuwig leven zelfs. En die andere weg, die loopt dood. Ik wil die weg vinden. Wat is het rijk dat je dan Jezus mag vinden. Die zegt, ik ben die deur. En dat je mag ontdekken dat wat Jezus in die bergrede neerlegt in ons midden, in de eerste plaats de weg is die hij zelf voor ons, voor u en voor jou is gegaan. Dat leven van die genade van onze Heer Jezus Christus zelf. Dat je vol verwondering op je in mag laten werken. Jezus zelf, die alles heeft doormaakt en doorleefd wat er op ons afkomt. Het zal niet voor niets zijn dat Jezus die bergrede begint met die prachtige zaligsprekingen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, ze zullen kinderen van God genoemd worden. En gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Dat is de weg, de levenshouding die Jezus ons vraagt te gaan. Maar die hij bovenal en in de eerste plaats zelf helemaal heeft afgelegd. Want die smalle weg is in de eerste plaats niet onze weg, die wij wel even kunnen gaan. Is ook niet in de eerste plaats onze keuze, alsof we dat wel eventjes doen. Maar die smalle weg is in de eerste plaats de weg van Jezus zelf. Vol ontferming en genade. Vol liefde voor mensen. Hij ging in onze plaats. Die weg die zelfs liep tot aan het kruis en door de dood heen. En de opstanding. Het leven tot in eeuwigheid. Daarom mag je zoekend om het goede te doen in je leven. Zoekend naar die ingang van die smalle weg. Gewoon tegen de Heer Jezus zeggen. Ik geloof niet dat ik dat zelf kan, Heere God. Ik geloof ook niet dat ik dat helemaal goed kan invullen. Zodat alles klopt. Maar ik verlang ernaar. Met heel mijn hart. Met heel mijn ziel. Met heel mijn verstand. En al mijn kracht. Om die weg wel te gaan. Leid mij. Ga voor mij uit. Geef mij uw Heilige Geest. En laat me zien. Dat u steeds weer opnieuw. Ook als ik val. Voor mij uitgaat. Amen.